Ik wil met jullie vandaag over dit thema nadenken. Dat is het thema tot volmaaktheid gebracht. En dat ga ik proberen aan te tonen en aan jullie duidelijk te maken. Dat gaat over jou. Het gaat over mij, maar het gaat over jou. Tot volmaaktheid gebracht. En dat heeft, daarom wil ik al deze teksten door. Dat gaan we dus niet vers voor vers en woord voor woord doen. Want we hebben een, wat zal het zijn, half uurtje. Iets in die geest. Dus zoiets zal het zijn. En eerst wilde ik de tekst ook lezen. De eerste tekst, Hebreeën, wil ik met jullie samen lezen. En dat is een beetje kleine lettertjes hier. Dus degene die een Bijbel bij zich heeft, of zo'n app of zo, is het misschien handig om dat mee te lezen. Anders, maar ik lees het in ieder geval even voor. Dat draai ik me om, want ik heb meer handwijzen. Hebreeën 10 is dan vanaf vers 1 tot 18, dus dat is even een paar dia's. En daar staat, omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komt, en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebezet meer hebben. Het tegendeel is echt waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Roep van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd. Maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. En toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boeken over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst, zegt hij, offers en gaven, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. En daarna zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet kunnen doen. Terwijl hij, na eenmalig offer voor de zonde, zijn offer, voorgoed is zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen, die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hand, in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Oké. De hele lees. En nu is de vraag, waar willen we het eigenlijk over hebben? Ik wil het hebben over het feit dat wij tot volmaaktheid zijn gebracht door het offer wat eenmaal gebracht wordt. Dan is de grote vraag eerst, wat zijn offers? Offers zijn niet gaven die wij aan God geven. Dat denken we wel eens, wordt ook wel eens verteld. Hè? Wij moeten allerlei dingen opofferen voor God en we doen dan dingen. En dan geven wij iets aan God of zo. Alsof wij God iets kunnen geven. Daar had Salomo het al over toen hij de tempel maakte. Hij zei, hoe zou ik ooit u iets kunnen geven? Alles is van u. Al. De hele schepping is van u. Het hele heelal heeft hij gemaakt. Als ik u iets geef, is het een sigaar uit eigen doos. Dus ik kan niks geven aan God. Dus die offers die God vraagt, wat zijn dat dan voor dingen? Het idee daarvan is, en dat is echt een belangrijk idee, het idee daarvan is dat, het, dat ik besef, er is iets mis, ik heb iets verkeerd, er is, staat iets tussen mij en God in. En daar moet, ja, straf, daar moet verzoening voor komen. Maar ik kan dat niet zelf geven en ik breng hier een onschuldig dier, een onschuldige, en die sterft. En ik vereenzelvig mij ermee, ik leg daar de hand op de kop bijvoorbeeld. Ik vereenzelvig mij ermee en ik zeg daarmee als het ware, dit dier sterft voor mij. Dat is eigenlijk alle offers die je ziet in de Bijbel het idee. Dit had ik moeten zijn. Plaatsvervangen. En het is, dat hebben we net in Hebreeën gelezen, het is geen definitieve oplossing. Want, dat is eigenlijk de redenatie in Hebreeën. Hebreeën is geschreven ergens, laten we dan maar een getal noemen. Wanneer is Hebreeën geschreven? Ik moet enig idee. Zo globaal, doet nu 100 jaar.
60 jaar na
Christus. Ja, zo'n beetje. 60 jaar na Christus. En dan plus of min 30 jaar of zo. Iets in die geest. Daar maken ze geen veel uit. Maar dat is het best wel een poos geleden. Maar, wanneer zijn die offers begonnen? Dat was alweer 1500, 2000 jaar daarvoor. En het idee van de Hebreeënbrief is, we zijn al tijden bezig met het offeren van offers. En het feit dat we dat telkens weer opnieuw doen, laat één ding zien, het lost niks op. Ja? Dus de offers brengen geen oplossing. De offers brengen alleen maar in herinnering dat er nog een oplossing moet komen. Dat het nog niet zo is. Oké. En als je in de Bijbel kijkt, dan moet je eens nagaan, wanneer is het eerste offer gebracht? Het allereerste offer dat je in de Bijbel kunt terugvinden. God brengt dus het eerste offer. Bij Adam en Eva. Dat is niet dus Abel die het offer brengt. Nee, het is het eerste offer is bij Adam en Eva. Op het moment dat het fout gaat. God had gezegd, wanneer je eet van die boom van kennis van goed en kwaad, die daar in de hof stond. Als je daarvan eet, als je ongehoorzaam bent aan datgene wat ik te vertellen heb. Als je mij niet erkent, ook al is er een gebod wat je misschien niet helemaal begrijpt. Maar als je mij, als je daarvan eet, dan zul je sterven. Nou, Adam en Eva eten daarvan. Want de duivel had ze in het oor gefluisterd. Er is helemaal niks van waar. Je zult helemaal niet sterven. God liegt. God wil gewoon niet dat jij snapt wat goed en kwaad is. En het hartje tikte gewoon door. Dus zeggen we dan, ze zijn niet gestorven. Nee, ze zeggen, we hebben ze wel degelijk gestorven. Want ze zijn volledig losgeraakt van hun bestemming. De band met God was voorbij. En op het moment dat God bij hen komt en zegt, wat heb je gedaan? Dan bekleedt hij hen met dierenvel. En nou weten wij allemaal dat het heel lastig is. Nou, dat is niet waar. Nee, ik zeg het een beetje te kuur. Maar daarvoor dat dier, met die huid waarmee Adam en Eva zijn bekleed, dat dier is gestorven. En dat heeft God zelf gedaan. Het is niet een engel die dat gedaan heeft. Niet tegen Adam en Eva gezegd, Adam, zie je die, wat zal het zijn, kan mij wat schelen, dat beest. Dood het, stroop het, maak daarvan kleren, dan kun je leven. Nee, hij heeft zelf voor het eerst iets gedood, een dier gedood, om daarmee Adam en Eva te kunnen laten leven, in zijn aanwezigheid te kunnen laten zijn. God brengt het eerste offer in de geschiedenis. God zelf. Ik vind dat op zich indrukwekkend. Hij die alles gemaakt heeft, hij die zag dat het goed was, hij die zag dat het zeer goed was, die rustte van zijn werk. Het was klaar en eindelijk was het af. En het eerste wat hij daarna moest doen, was de dood brengen in de schepping. Waarom? Omdat hij Adam en Eva het leven wilde blijven geven. God brengt het eerste offer. Maar, en dat is de essentie van dat wat er in Hebreeën staat, wat we net gelezen hebben. God brengt ook in de geschiedenis het laatste offer. Het allerlaatste offer in de geschiedenis is door God gebracht. Heel bijzonder. Dus eigenlijk al die offers, de echte offers, waar het echt ergens om gaat, zijn door hem gedaan. En Christus was dus God, maar was ook volmaakt mens. Een volkomen mens. Dat kunnen wij niet helemaal begrijpen, of helemaal niet begrijpen, moet ik misschien wel zeggen. Maar hij was God en hij is mens. Niet een beetje fake, zoals... in de geschiedenis wel eens gedacht is, van ja, het is eigenlijk niet echt mens geweest, dat kun je je niet voorstellen, hè? Dat zie je in allerlei zaken over de hele wereld al, dat als God in de wereld komt als mens, ja, in eerste plaats is hij dan al heel bijzonder, een groot krijger of whatever, maar in ieder geval, hij is niet een mens zoals wij mens zijn. Hij heeft andere eigenschappen, en uiteindelijk kan hij niet sterven, of er is altijd wel iets mee. Maar Christus is echt mens. Hij is geboren. Hij was er niet plotseling gevonden ergens in het bos of zo. Onder de struiken. Hij is in zijn moeder gegroeid. Ter wereld gebracht. En ik vind het onvoorstelbaar om dat te zeggen, maar het is gewoon waar. Hij moest ook verschoond worden. Hij moest ook gevoed worden. Hij moest leren lopen. Hij was volkomen mens. Volkomen. En als een volkomen God. Diezelfde persoon, die volkomen mens was... kon ook, dat laat hij ook zien, kon ook wanneer daar gewoon 3000 man zitten, 's avonds. Die zijn helemaal gebiologeerd door hem en hij is het verteld en weet ik het allemaal. En die mensen zijn totaal de tijd vergeten. Gewoon achterloos. Wat hebben we eigenlijk voor het eten? Wat is er voor het eten vandaag? Ja, dat is helemaal niks. Niemand had eraan gedacht. Behalve één jongetje, dat is typisch, hè? Moeder had wat meegegeven. Die dacht, jij gaat naar Jezus toe. Dat wordt een lange dag vandaag. Hier heb je 5 broodjes en 2 visjes. Ja, zo gaat dat. En je geeft hem een lunchpakketje mee. Nou, die hadden we. We hebben een lunchpakketje nog van een jongetje. Nou, zegt Jezus, ga maar zitten dan. En die begint gewoon uit te delen. Hebben jullie wel eens stilgestaan bij het heelal, hoe groot dat is? En hoe dat allemaal in elkaar zit en hoeveel energie daarin zit en zwarte materie en weet ik veel wat allemaal. En bij een atoombom, de atoombom die bestaat, die hebben we dan gemaakt. Wij zijn mensen, wij kunnen al dingen goed kapot maken. Dus wij kunnen dingen ontploffen, hè? Dat vinden we ook leuk. Ik vind zelf ook filmpjes waarbij dingen veel zaken ontploffen, vind ik leuk. En we hebben een atoombom gemaakt. Een atoombom bestaat daarin dat wij in staat zijn om materie om te zetten in energie. Nou ben ik niet zo'n hele goede kernfysicus, echt helemaal niet. Maar misschien zijn die mensen die dat wel weten, ik zie hier een aantal mensen die zijn heel intelligent. Bij zo'n bom als in Japan of zo, hè? Laten we dat eens over hebben of zo. Hoeveel materie gaat er eigenlijk om in energie? Hoeveel gram is dat? Weet iemand dat? Zo uit het hoofd.
Een paar kilo.
Is dat een paar kilo materie? EMC kwadraat?
700 gram pas een paar kilo. Kritische massa is 80?
700 gram?
Ja, nee, maar dat is de massa dat de boel gaat ontploffen. Maar hoeveel er echt van materie omgezet wordt in, want anders alleen maar ontploffen en zo. Dat er echt, echt...
Ik wil het wel even voor je opzoeken.
Ja, voor mij is dat, ja, voor mij is dat namelijk, het is maar een paar gram. Dat is helemaal niet zo'n een vingerhoedje vol of zo. En dan heb je een totale stap plat gelegd. Wat daar gebeurde met die 3000 man zo achterloos even, is het omgekeerde. En dan werden gewoon kilo's brood en vis gemaakt. Uit het niets. Het was er niet en toen was het er wel. En God, dat heeft God gewoon even gedaan. Waarom? Maar ja, achterloos, ja, met z'n allen. Dat is een... En voor mij is juist de achterloosheid daarvan zo overweldigend. Zo groot is die persoon. En die persoon... die heeft zichzelf gegeven. Voor mij. Die heeft zichzelf gegeven voor jou. Niet voor de goede zaak. Niet voor het idee. Niet voor, dan word ik later hier van het universum. Dat was die al. Niet van, dan ga ik de wereld overheersen. Dan heb ik allemaal minions en die gaan voor mij buigen. Daar niet om. Maar omdat hij jouw hart aan zijn hart wilde drukken. Omdat hij jou het leven wilde geven. Mij het leven wilde geven. Ongelooflijk als het is. Die persoon die achterloos 3000 man te eten geeft. Uit het niets. Die de hele wereld gemaakt heeft. Die echt mens is geworden. Die persoon vindt mij, ik breng het even naar mijzelf terug, en je mag je eigen naam invullen, vindt mij zo belangrijk dat hij alles opgeeft en zichzelf geeft voor mij. Die persoon vindt God zo belangrijk, mij, dat hij hem wil offeren omdat hij mij wil vinden, mij wil bereiken. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons eengemaakt met de zonde. Wat daar gebeurde, is eengemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Wat daar gebeurde is dat op het kruis van Golgotha, dat Jezus Christus daar werd behandeld alsof hij de zonde zelf was. De oorzaak van de zonde zelf. De belichaming van de zonde zelf. Niet de zondige daden alleen maar de zondige natuur, de neiging, het idee van zonde. Dat werd op hem geprojecteerd. Daar werd hij één mee gemaakt. En daar werd hij voor gestraft, daar werd hij voor vernietigd. Dat is wat daar geworden. Waarom? Zodat wij rechtvaardig konden worden voor God. En wat betekent dat dan? Dat wij rechtvaardig kunnen worden voor God. Betekent dan dat wij op een bepaald moment denken, nou oké, dan is dat afgelopen. Op een gegeven moment is er een soort van moment waarbij je een soort voor en na, voor die tijd deden wij allemaal dingen fout. En dat is allemaal op hem gelegd. En daarna ben ik rechtvaardig en doe ik geen dingen fout meer, ben ik een heilige. Maar dan een heilige in de katholieke zin van het woord, of in de algemene zin van het woord, zo'n heilig bootje. Nee, dat betekent het niet. Maar dat betekent wel, wij zijn geheiligd. En dat betekent, zegt Hebreeën, er is dus geen plek meer voor een offer voor de zonde. Er is geen plek meer dat wij nog ons moeten inspannen. Als we het fout gedaan hebben, moeten we het weer goed maken. Hè, als je, dat staat in het Oude Testament ook zo, als je iets had gestolen, moet je teruggeven plus 20%. Als je, dus als wij iets fout hebben gedaan in ons leven en we hebben mensen benadeeld, dan moeten we dat weer goed maken, dan moeten we goede daden doen. En dan moeten we zien dat we het een beetje balanceert of zo. Dan moeten we misschien wel iets extra's doen, weet ik veel. Er is geen plaats meer voor een offer voor de zonde, want het offer is gebracht. Eens voor altijd. En wij, wij die erkennen dat hij voor ons alles, dat hij het alleen maar kon doen, als je dat erkent, dan worden wij apart gezet. En dat heet in de Bijbel heet dat heilig. Een iets wat geheiligd is in de Bijbel, in het jargon zal ik maar zeggen van de Bijbel, dat betekent dat het een aparte plek heeft voor God. Dat het apart is. Ja, zoals je op een gegeven moment, dat gebeurde, ja, wij hebben het heel vroeger nog wel gedaan, en misschien doen jullie het ook nog wel, wij doen het niet meer, maar we hadden vroeger zo'n handje zo'n spaarpotje, en dan kon je daar voor de zending wat in doen, en dan eten iedere aan het eind van de week, nam je dat mee naar school, en dan werd dat, of aan de maand of zo, dan had je zo'n dubbeltje voor de zending, deed je dat al in. En dat was dan apart. Maar wat je niet mocht doen, dat mocht echt niet. Dat snap je ook wel, dat doe je niet. Als je zin hebt in een ijsje om dat spaarpotje op te halen. Dat doe je niet. Dat was apart gezet. Ja, en dat is de zin van heiligen in de Bijbel. Apart gezet. Met een aparte bestemming. En dat ben jij ook. Dat ben ik ook. Wij zijn in Christus apart gezet voor God. Apart gezet voor God. Wij behoren hem toe. Dat is het idee. Dat wil niet zeggen dat al die... Ja, ik trek het altijd een beetje door, dat snap je wel. Maar dat in zo'n potje, dat daar allemaal hele mooie muntjes in zitten. Daar kunnen best vieze muntjes in zitten. Maar ze zijn apart gezet. En zo kan het ook zijn dat jij van jezelf misschien vindt, dat vind ik van mezelf wel, dat ik niet zo'n mooi muntje ben. Dat ik niet zo'n fantastisch persoon ben. Maar ik ben wel apart gezet voor God. Dat ben ik. Ik ben geheim. Nou. Inzicht in benen. Wij die geheiligd zijn. Die apart gezet zijn. Wij met z'n allen. Jij, ik. Die in God geloven. Die weten dat daar aan het kruis God voor mij gestorven is. Dat ik daar had moeten zijn. Dat ik dat erkend heb. Dat hij mijn plek heeft ingenomen. Dat ik dat snap. Dat ik van daaruit leef dat ik apart gezet ben. Ik word door hem voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Ja, dat staat er nou eenmaal. En dat is wat hij zegt. Dus dat gaan we er maar vanuit dat het waar is. Dat het zover komt. Maar dat zijn we nog niet. Dat is hel. In ieder geval, bij mij is dat niet zo. Dat is hel. Gaan er vaak fout. En we stellen mensen teleur, we stellen onszelf teleur, we stellen God teleur. Allemaal dat soort zaken. Dat gebeurt iedere keer weer. Het is altijd, wat dat betreft, is het wel een beetje een depressieve toestand, deprimerende toestand soms het leven. Dan kom je in zo'n dienst en dan gaat het allemaal hartstikke mooi. Hosanna, wij zijn er tegen. Ah, heer. En dan ga je naar buiten en dan, nou ja, dan wil je nog eens een keer een kwartiertje aanhouden. Of wat langer misschien, weet ik veel. Maar op een gegeven moment dan stel je toch jezelf teleur. Of je stelt God teleur. Of... Nou ja, hè? Dat gebeurt. En als we maar meer ons best doen, dat heeft niet veel geholpen, maar dan worden we alleen maar meer, nou ja, nog meer gespannen van. Nog meer je best doen, betekent nog meer fouten gaan. Want dan heb je nog harder gewerkt, en dan gaan we nog fout, ben je nog meer teleurgesteld. Wat ook niet werkt, is denken, nou jongens, dat interesseert het helemaal niks meer, ik ga gewoon hoppa aan de gang, kan mij wat schelen, ik ben toch gered. Dat geeft ook geen voldoening. Dus het is allemaal best wel een, nou, wat zegt de Bijbel daarvan in 1 Johannes? We zijn langzamerhand over het rijtje af. In 1 Johannes 1 vers 9 en 10, daar staat, als wij onze zonde beleiden, dan zal hij, en dan komt het, hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Dus, als wij onze zonde beleiden, dan worden wij gerechtvaardigd, onze zonde vergeven, hij zal ons reinigen van alle kwaad, steeds weer opnieuw. Niet omdat wij zo door het stof gaan, niet omdat we zo zielig zijn, niet omdat hij, weet ik veel, maar omdat hij trouw is en rechtvaardig. Trouw en rechtvaardig om te vergeven. Want het laatste offer is gebracht. Heeft hij zelf gebracht. zelfs de zonde beleiden, hij geeft. Want hij is trouw. En hij is rechtvaardig wanneer hij vergeeft. Hij zou onrechtvaardig zijn als hij niet vergaf. Want het offer is gebracht. Dat is onbegrijpelijk voor mij. Onbegrijpelijk. Dat hier staat dat als God mij niet vergeeft, hij onrechtvaardig is. Als ik was fout tegen hem. Ik begrijp het. Maar ik begrijp ook nog niet hoe iemand voor 3000 man broodjes kan maken, zo uit het niks. Dat heeft dus iets te maken met die persoon die daar aan het kruis hing. Met wie het is. Dat hij het zelf voor in mijn plaats gekomen. Dat ik blijkbaar voor hem zo belangrijk ben geweest. Of ben. En jij ook. Dat hij zijn leven voor mij heeft overgehaald. Hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat er dan een beetje uit? Tenminste, dat is een beetje. Om het invoelbaar te maken. In het Oude Testament steekt daar, zit er een verhaal wat ik denk. Wat mij tenminste dus nu aan helpt om dat te snappen als ik weer zoiets zit. Oud Testament, profeet Zacharia zat met de vraag: het volk dat faalt, hoe kan het toch dat God hem het volk lief heeft als het volk zo vaak en het zo vaak fout doet, steeds naar misgaat? Dan krijgt hij een visioen en in dat visioen staat het volgende. Vervolgens liet hij mij de hoge priester Jozua zien. En hij, dat is de engel van de Heer. Jozua stond, dat is niet de Jozua van het Oude Testament, niet de, van het begin van Mozes, hè, maar dat is de hoge priester Jozua, nou praten al na de, tijdens de ballingschap en zo, in die periode moet je dat weten. Oké, deze stond voor de engel van de Heer, dat is het aangezicht van God zelf. De engel van de Heer, dat is de laten we zeggen, de. Datgene wat God zelf, God die onzichtbaar is, presenteert. Dus dat is niet een engel, maar de engel van de Heer. Dus dat is God zelf, daar stond hij. En aan de rechterhand van Jozua, daar stond Satan. En die pleitte tegen hem. Die had alle reden. En de engel van de Heer zei tegen Satan: de Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer, die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. En deze zei tegen degenen die voor hem stonden: trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij: hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Dit is een heel mooi beeld, maar hier misschien, ik wil toch proberen om het heel iets uit te leggen en een beetje beeldend voor je te zetten. Die Jozua was dus, die representeerde het volk, was de hoge priester die het volk presenteerde voor God. En die staat daar en die heeft bepaald geen mooie hoge priestelijke kleren aan. Een ontoonbaar, vuile kleren. En Satan staat daarnaast en die legt alle problemen bloot. En zo voel jij je misschien ook wel dat je voor God komt staan, soms. Met vuile kleren. Allerlei dingen die niet goed gaan. En Satan heeft alle reden om bij God te zeggen: die doe niet lievers. Heb je nou geen spijt van dat je daarvoor aan het kruis gegaan bent? Het is toch werkelijk een enorme kneus. En dan drukte ik mij nog vriendelijk uit. Zoiets. En hij heeft gelijk. En dan zegt God iets van Jozua en van het volk en dan ook wel een beetje van mij. En hij zegt: deze is een zwart geblakerd stuk hout uit het vuur gerukt. Hebben jullie wel, ja, misschien wel, ik weet, ja, goed. Ik speel graag met vuur en mijn vriendin vindt dat niet zo leuk. Maar ik doe dat wel, ja, misschien is het ook een beetje iets van mannetjes, dat weet ik niet. Als er kampvuurtjes moeten zijn, dan zie je niet zo heel veel dat daar de vrouwen omheen staan om lekker vuurtje te stoken. Dat doen dan de mannen en zo. Maar goed, is weer heel maar ja, rolbevestigend, wil ik hier zeggen, geloof ik. Maar goed, wij hebben zo'n vuurpomp. En dan stoppen we dan eens van die houtblokken in. Daar kun je al niet al te veel mee doen, maar die, goed. En die steken we dan aan en als dat een beetje uitgaat, dan heb je dus zo'n houtblok. En dat haal je uit het vuur. En dat is dus een zwart geblakerd stuk hout uit het vuur gerukt. Nou, als je daar aan zit, dan word je ontzettend vies van. Als je dat aanraakt, als je dat in je kinderen krijgt, dat as en zo, is een van de redenen. Nou ja, dan moet je altijd meer voorzichtig mee oppassen. Dan word je ontzettend vies van. En als je ooit denkt van, nou, ik ga een tafelpootje maken, dan haal je niet zo'n stukje hout uit het vuur en dat ga je in zwijgen onder de tafel zetten. Daar is verder, daar kun je helemaal niks mee. Het is echt waardeloos. Een zwart geblakerd stuk hout uit het vuur gerukt. Wat doe je daar de rest van de tijd nog mee? Je wil je nog een keer aan te steken. En je gooit het weg. Het gaat gewoon bij de vuilnis. Het is waardeloos. Dat is wat God hier zegt van Jozua. Dit is zoals hij is. Klopt, je hebt helemaal gelijk. Een zwart geblakerd stuk hout op het vuur. Nergens meer goed voor. En dan zegt hij, trek hem die vuile kleren uit en trek hem nieuwe kleren aan. Hierbij reinig ik je van alle schuld. Het is niet omdat ik denk dat er met jou nog iets te doen valt, dat jij voor mij nog van al het moois kunt doen en dat je nog weet ik wat allemaal. Het is omdat ik jou rein. Niet omdat ik denk dat ik van jou, dat jij nog na, op een gegeven moment op een of andere manier nog iets fantastisch moois kunt doen voor mij. En daarom heb ik jou uit het vuur gerukt, want ik zie nog iets in je. Waar je nog, hè. Je hebt helemaal dingen fout gedaan, maar in de laatste 14 dagen van je leven ga je nog grote dingen doen of zo. Helemaal niet. Ik reinig jou. Op grond van wat ik wil, het is mijn besluit, het is mijn offer, het is mijn liefde voor jou. Jij hoort bij mij, trek hem voor schone leraar. Ja, het is een zwart geblakerd stuk hout. Ja, het is misschien waardeloos wat hij allemaal gedaan heeft. Maar ik reinig hem. Dat is wat hier staat. En dat is de grond waarop jij en ik gereinigd zijn, geheiligd zijn en tot volmaaktheid gebracht worden. Niet omdat we op de een of andere manier een soort Arnold Schwarzenegger zijn, of dat we misschien uiteindelijk wel gaan lijken op Moeder Teresa, of dat we een soort Nelson Mandela worden, of een of andere heilige, maar omdat hij jou heeft lief gehad. Daarom alleen. Ik word tot volmaaktheid gebracht. Omdat God op zichzelf genomen heeft dat voor mij te doen. Omdat hij ons gebracht heeft. En omdat mij niks meer te doen dan waarin te volmaakt. Hij heeft al goed gemaakt. Dus als ik in de spiegel kijk, dan kan ik daar rust in vinden. Hoef ik niet te denken van zijn, nou ja, wat is het dan voor. En daar gaat het hier op af. We zijn bijna aan het einde. Hij, God zelf, de engel, liet mij een rivier zien. Dat is Openbaringen 22. Dat is helemaal aan het einde. We zijn helemaal aan het begin begonnen bij Adam en Eva. We zijn al helemaal aan het einde van de Bijbel. Liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. En ontsprong aan de troon van God en van het land. En in het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die 12 vruchten gaf. Niet de boom van kennis van goed en kwaad. Maar de boom van het leven. Waar toen de weg toe was dichtgezet. Daar staat hij. En hij geeft niet één keer vrucht. Hij geeft 12 keer vrucht. Ha! Elke maand zijn eigen vrucht. Dus in januari heb je een andere vrucht dan in februari, want januari is een andere maand. Gewoon vrucht die bij de maand past. Die boom die leeft. Die geeft vrucht op het moment en de goede vrucht die erbij hoort. Dat doet hij. En de bladeren van de boom brachten de volgende genezing. En er zal niets meer zijn dan ook nog een vloekreus. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. En zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. En er zal geen nacht meer zijn. En het licht van de lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Hier wil ik even stoppen en dan gaan we daarna nog even verder. Het is bijna klaar. Ja. Wat hier staat is heel bijzonder. Want dit verbindt het einde met het begin. In het begin hadden we de schepping. En toen was er licht en duisternis. En een scheiding tussen en weet ik veel wat allemaal. En hier zijn we helemaal aan het einde. Hier zijn we niet in een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hier zijn we bij de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Helemaal aan het einde zijn. En wij snappen dat helemaal niet. En we kunnen het allemaal. Maar dit is echt het verre gezicht van jongens. We zijn hier bezig. En het is allemaal moeilijk misschien wel. En er gebeurt een heleboel ellende nog. En we gaan er door van alle diepe dalen heen. Maar daar gaan we op af. Dat is het idee. Van dit. Dit. Is het tekst. Daar gaan we op af. En er is geen zon meer nodig. En er zal geen nacht meer zijn. Nou, heb ik mij laten vertellen dat mensen die op dit moment zo'n beetje in de poolcirkel wonen, als het middernachtzon is, dat is best wel vermoeiend. Dus dat is niet het idee van, we kunnen nooit meer slapen. Maar het idee is, er is geen gevaar meer. De vloek die over de wereld en over de schepping gekomen is, omdat wij mensen, Adam, Eva, zo nodig op eigen benen moesten staan en het zelf wel gingen uitmaken, de vloek die over de schepping is gekomen is weg. Het is klaar. God zal er zijn. En jij hoort bij God. Zijn naam staat op je voorhoofd. En een stempeltje. Ik krijg dat ja, op een ander moment wel eens. Als ik bij Saxio bezig ben om mensen voor te bereiden. Dat ze echt moeten werken. En weet je wel, zeg, aan het eind van deze studie krijg jij van deze opleiding. Een stempeltje op je voorhoofd dat je bachelor bent. Dat betekent dat je een bepaald niveau haalt. Dat je bepaalde dingen kunt. Zo zijn hier mensen met stempeltjes op hun voorhoofd. Je kunt bepaalde dingen. Wij krijgen een stempeltje, wij zijn bij God. Wij horen daar. En dan is het mooiste, en dat, volgens mij is dat een enorm misverstand, daarom wil ik er ook een keer over hebben. Hier. Zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Een stad vol met koningen. Een stad vol met mensen die heersen tot in eeuwigheid. Dat betekent dus niet dat ze allemaal iedereen dat ze allemaal bevelen gaan zitten geven. Aan elkaar of zo. Nee, dat betekent het niet. Het betekent hem dat een koning die woont in zijn paleis en die is klaar. Een koning wordt er niet door gekenmerkt dat hij enorm aan het werk is en enorm aan het s'morgens vroeg opstaan en van alles wat. Die is tot rust. Een koning die heerst, die leeft in zekerheid. Dat is het idee daar. Dat je in een volkomen rust, een zeker leven in veiligheid, zonder problemen, gewoon kunt leven. Een zinvol leven ook nog. Dat is wat daar gebeurt. En dan, dat heb ik zelf wel. Dan gebeurt er iets bijzonders in deze tekst. Namelijk dat God denkt, ja, maar straks denken ze, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar hè, er zijn wel meer dingen, je kunt er alles op schrijven. Hè, papier is geduld. We kennen genoeg plannen waarvan we denken, ja, allemaal leuk opgeschreven, maar maak het maar eens na. Nou staat hij dan, hij, die engel, zei tegen mij, wat hier gezegd is, en dat is dit, hè. Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. Dat heeft God zelf gezegd. God zelf, de Heer, die de profeten bezielt, heeft zijn engel, dat ben ik zelf, hè, de man die dat hier staat, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren, en jij, om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeurt. Dit is niet een vergezicht, een idee van jongens, het is nu moeilijk, maar later komt het allemaal goed. He? En weet ik veel, een soort wishful thinking of zo. Dit zijn de woorden die God zelf gesproken heeft en die Hij aan jou heeft laten zien, wil laten horen, om jou te laten zien waar het op afgaat, wat binnenkort gebeuren moet. En nu moet ik jullie meenemen een beetje naar het perspectief van God. Wat is binnenkort? Ja, wat is binnenkort? Nou, zijn wij God niet. En jij niet en ik niet. En we kunnen moeilijk op zijn niveau denken. Vanuit zijn perspectief. Maar een heel klein beetje ga ik proberen. Ik heb laatst gehoord dat het heelal, als wij daar naar kijken zo, hè, dan heb je van die lichtpuntjes. En die lichtpuntjes, dat is licht en dat is zo'n, ik dacht, 13 miljard jaar. Het oudste licht wat wij nog opvangen is 13,5 miljard jaar oud. Dat heeft God gemaakt. Dat is een beetje de schaal waarop hij denkt in de schepping. 13,5 miljard jaar, een miljard is dus 1000 miljoen. Dus dan praten we over 1300 miljoen jaar. Jij leeft misschien 100 jaar, hoop ik voor je. Maar er zijn nog heel wat nullen te gaan, wil je op 13 miljard komen. Dat is de schaal waarop God denkt. En hij vertelt hier nu 2000 jaar geleden. Dat is een 2 met 3 nullen. We hebben het nu over een 1 met een heel ingewikkeld. Een miljard is 9. Dus 10 nullen. Zoiets. Dus er zitten nog heel wat keertjes tussen. Hij heeft ons 2000 jaar geleden verteld dat binnenkort, maar nou, dat dit gaat gebeuren. Dat er een nieuwe hemel komt, een nieuwe aarde. Dat dit gebeurt. Dat dit, dat er hierop uitgaat. En hij maakt dit, hij heeft dit gemaakt. Dit is zijn idee. Zo gaan we het doen. En wij denken dan, dat duurt nog een poos. Het heeft al heel lang geduurd. Ja, het heeft nog al heel lang geduurd. Voor ons wel. Maar voor hem niet. 1000 jaar, 1 dag. Maar dan 2 dagen verder. Plus 8. Dat kan nog niet. Maar kom. Want hij zegt het. En hij gaat het doen. Hij heeft een plek bereid waar jij bent, waar ik ben, waar wij zullen leven als koningen tot een eeuwigheid, waar wij zijn aangezicht zullen zien, waar er geen duisternis meer is, waar de vloek weg is, waar er een boom is, dat is natuurlijk zinnenbeeldig, want wij houden, snappen wij niet, maar waar er vruchten zijn die horen bij de tijd waarin we leven. Op het moment dat we het nodig hebben, zal het datgene wat we nodig hebben zijn. Daar gaan we op af. En op grond waarvan? Op grond van het feit dat hij al vanaf het begin het offer gebracht heeft om ons daar te brengen. Om jou daar te brengen, om mij daar te brengen. Ondanks het feit dat ik er een puinhoop van maak, dat ik lijk op zo'n, dan moet je toch, dat hoop ik eigenlijk, hè? Daarom vertel ik het ook, dan hoop ik dat als je ooit weer een vuurtje stookt en je hebt zo'n gekloofd hout en het is niet helemaal klaar en aan het eind van de avond heb je dan zo'n stuk hout in de hand dat zo half afgefikt is en met een hoop as eraan en zo'n houtstuk uit het vuur gerukt, dat je denkt, dat ben ik, zo zie ik eruit, dat klopt wel, ja, het is niet heel veel meer waard, ik kan er niet veel meer mee beginnen. Ja, maar God heeft mij nieuwe kleren gegeven. En jongens, ik hoor bij hem. Hij, op grond van wat hij doet, niet omdat ik zo goed mijn best doe, niet omdat ik op de een of andere manier die vuiligheid van mezelf afwas of zo, of wat beter wordt, maar omdat hij mij daar gebracht heeft. Omdat hij het offer gebracht heeft, op grond van wat hij gedaan heeft, heb ik dat uitzien. Het enige wat ik hoef te doen, is erkennen dat ik zo'n stukje brandhout ben. Dat ik het zelfs niet kan. Dat ik het nodig heb dat hij die materie geeft. Dat het op grond van hem is. Dat ik ophoud met te denken, als ik nu maar allerlei offers breng, als ik nu maar dit doe, als ik nu maar dat doe, als ik nu maar goed vergeving vraag, of ik zeg dan van oké, dit doe ik nooit weer, dan ga ik het nu anders doen en dan ga ik het nu beter doen. En dan ga ik het zoveel beter doen dat dat keer wat ik fout heb, weer wordt een soort balans en anders. Als ik daar niet op hou. Want dat werkt niet. Dat is wat God zegt. Dat werkt niet. Al die offers zijn eindeloos gebracht. Er is geen einde aan het brengen van offers. Hij komt en zelf eens en voor altijd het einde van alle offers brengt. Zichzelf. En jij en ik, wij mogen daarin rusten. En daarin dit perspectief zien. En daarin weten dat hij trouw is om de zonde te vergeven en rechtvaardig om de zonde te vergeven. Onbegrijpelijk. Wat is die dan?
Amen. Dankjewel, Tuin. Zijn
we misschien nog eens weer binnen?
Ik wil even wat zeggen.
Zijn we misschien nog eens weer binnen?
Ja. Vader, ik vind het onbegrijpelijk. We hebben hier met elkaar dingen gedeeld die ons begrip te boven gaan, ons verstand te boven gaan, waarvan we, als we in de Bijbel stonden, als u ze niet had opgelaten schrijven, en iemand zou dat zomaar hier vertellen, dan zouden we zeggen dat hij uit zijn nek stond te kletsen. Dat het niet waar is, dat het niet kan, dat God zo niet in elkaar zit en niet rechtvaardig met al die dingen. Maar dit is uw plan. Al vanaf het allereerste begin uw plan geweest. Ik begrijp het niet. Ik bewonder u dat u dat bent, dat u zo groot bent. En ik wil u danken voor wie u bent. Ik wil u danken dat u zichzelf hebt willen geven, Heer Jezus, voor mij. En dat ik daarin mag rusten. En dat is geen vrijheid om allerlei dingen te doen, maar dat is alleen maar een zekerheid dat ik weten mag. Dat ik aan zal komen in die stad met fundamenten, dat ik bij u mag zijn. Dank u wel.